Liefde vrienden van onze grote koning, de Heer Jezus Christus. 14 dagen geleden heb ik ook begonnen met een korte prekenserie over het Bijbelboek Jacobus. En Jacobus gaat over praktisch christendom. Over hoe ons geloof handen en voeten moet krijgen in het alledaagse, in de rauwe werkelijkheid van alle dag. Want heb je dat ook niet? In de drukte van het leven van alle dag, dat zoveel stemmen en invloeden om je heen, dat het zo druk is, dat God en geloof en de kerk, dat het allemaal wat naar de kant verdwijnt. Het zakt zomaar naar de zijkant van je bewustzijn en je denkt dan nauwelijks nog aan de Heere God. In relatie met de Heere God, je beperkt zich tot korte schietgebedjes of tot gebeden bij het eten. Gewoon te gebeden, of bij het eten voordat je gaat slapen. En zelfs dan bemerk je soms dat je er met je gedachten niet zo erg bij bent. Dat je hoofd te vol is, te druk, te moe. Velen verdwijnen vandaag uit de kerken. Niet door een bewuste keuze, door een doordachte keuze. Maar omdat hun leven veel te vol wordt met zoveel andere dingen en zoveel andere zaken en stemmen. En toch is dat niet wat wij willen. Wij kiezen ervoor hier te zijn. Wij willen niet die kant op. En daarom zijn wij hier, elke zondag weer, om elkaar te bemoedigen. En elkaar te ontmoeten. En elkaar in het gezicht te kijken. En daarom vind ik ook het samen zijn na afloop bij de koffie altijd zo belangrijk. Dus je kunt er natuurlijk voor kiezen om op je nest te blijven liggen. Ik hoor van mensen die zelfs vanuit het bed kijken, die thuis op de bank zitten. Maar het is veel beter om hier naar de kerk te komen en elkaar te ontmoeten. Want dan ben je echt deel van de gemeente. En dan weet je ook aan elkaar verbonden. En daardoor leer je elkaar weer kennen en word je gezien. Wij zijn hier dus vandaag bij elkaar om ons leven weer voor de Heere God open te stellen. En we kijken naar woorden van de broer van de Heere Jezus, Jacobus. Hij leefde in een tijd van crisis, van geloofsvervolging en van dreiging. En vandaag is het eigenlijk ook een crisistijd. Ik heb het daar net met de kinderen net al even over gehad. Het lijkt wel of onze wereld bol staat van de crisis. We zullen het daar verder niet over hebben. En dan wijst Jacobus aan het eind van zijn brief op volharding en op geduld en op trouw. En als we iets vandaag nodig hebben als gelovigen, dan is het dat, volharding. En geduld en trouw en volhardend gebed tot de Heere God als de Almachtige die alle dingen in zijn hand heeft. Volhardend gebed tot God is dan ook een heel belangrijk thema, een doorlopend thema in de Jacobusbrief. Wij zagen dat vorige keer al, dat de hoofdstuk 1 ermee begint. En dat daar staat, kom je wijsheid tekort, bid God erom en hij wil het ons graag geven. Bid vol vertrouwen, zonder twijfel. En hoofdstuk 4 zegt, u krijgt niets omdat u niet bidt. Dat had de Heer Jezus ook al eens gezegd. De broer van de Heer Jezus, Jacobus, zegt dit, maar Jezus zei dat ook al eens. Jullie ontvangen niet omdat je niet bidt. Bid en je zult ontvangen. Klopt, en je zal opengedaan worden. Of, zegt Jacobus, of je ontvangt niet omdat je verkeerd bidt. Omdat je niet bidt naar de wil van God. Dus het beste wat je kunt doen in je gebed is altijd eerst iets lezen uit het woord van God en dan dat wat je gelezen hebt in gebed brengen. Voor jezelf, voor anderen, voor de wereld. Dan weet je dat het dicht bij de wil van God zit. Dus denk niet alleen maar aan je eigen verlangens en aan je eigen agenda wanneer je gaat bidden. En in hoofdstuk 5 komt dat gebed dan nog weer terug. In vers 16 staat dat het gebed van een rechtvaardige veel vermag. Dat het zijn uitwerking niet zal missen, dat het krachtig is. En als voorbeeld wordt dan de profeet Elia genoemd, die vurig bad en daardoor regende het meer dan 3 jaar niet. Toen bad hij weer en het regende. En er kwam een eind aan de grote droogte. Aanhoudend gebed van Gods kinderen kan Gods hand in beweging zetten blijkbaar, op ongedachte manieren. En daarom is vandaag ook zo belangrijk om te bidden. Niet alleen maar te klagen, Over alles wat tegen zit en alles wat ons bedreigt. Maar te bidden voor onze overheid en te bidden voor presidenten en koningen. En dat de Heere God ons goede, rechtvaardige heersers geeft. God hoort gebed en hij is de Almachtige. De grote koning van alle koningen en presidenten die wij hier aanbidden. Weet je wanneer mensen vooral bidden? Wanneer het moeilijk is. Wanneer hun leven bedreigd wordt. Het spreekwoord zegt het al, nood leert bidden. En dat is waar. En omgekeerd, als alles ons voor de wind gaat en alles gaat vanzelf en we leven in vrede en welvaart en comfort, dan wordt ons leven zo vol en zo druk dat wij soms de Heere God vergeten en ook vergeten om te bidden. Gebed wordt in Jacobus 5 in verband gebracht met moeizame situaties en ook met ziekte. We lazen het vanaf vers 13. Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden. Is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. Laat iemand die ziek is, de oudste van de gemeente bij zich roepen. Laat ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Daarom beken elkaar uw zonde en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Dat zijn 4 versen en 6 keer wordt daar het gebed genoemd. Persoonlijk gebed en ook gezamenlijk gebed. En als er iets is wat onze wereld en wat wij vandaag nodig hebben, dan is het wel zulk volhardend gebed van Gods kinderen. Dit Bijbelgedeelte wordt vaak gezien als een Bijbelgedeelte over de ziekenzalving, maar het gaat veel meer over gebed. En de olie, die wordt maar 1 keer genoemd, maar gebed, bidden, wordt 6 keer genoemd. Dat zegt al veel. Er is in onze gemeente van oudsher veel betrokkenheid op elkaar. Veel onderlinge verbondenheid, veel meeleven. Daarom hebben we een aantal jaren geleden gekozen voor de naam NGK De Ontmoeting. De ontmoeting met God hier, maar de ontmoeting met elkaar vinden wij heel belangrijk. Daarom zijn er kringen in het leven geroepen waar je elkaar kunt ontmoeten, waar je elkaar in de eigen buurt kunt leren kennen. Daarom zijn er groeigroepen, daarom zijn er ontmoetingspunten. Ja, alles, eigenlijk alles wat wij doen in jeugdgroeigroepen en volwassen groeigroepen, dat is bedoeld om die ontmoeting met elkaar te stimuleren. En toch kan het zijn dat wij nalatig zijn in dat wat ons hier in het woord van God helder wordt voorgehouden. Het gezamenlijk en gelovig gebed in situaties van moeite en ziekte. Zoals u weet is er na elke ochtenddienst ook vandaag weer een gebedsteam. Dat is een heel gebedsteam. Elke keer zijn er 2 of 3 die daar staan in de hoek. En die wachten op mensen die persoonlijke lasten bij de Heere God willen brengen. Maar er komen altijd slechts enkelingen. En dat zijn vaak ook dezelfde die gebed vragen voor wat hen dwars zit. Terwijl velen, terwijl de meesten van ons wel te maken hebben met problemen en met moeites en met zorgen. Wat is het toch wat ons tegenhoudt om onze lasten ook samen bij de Heere God te brengen? Als dat is omdat we dat niet gewend zijn van huis uit en door onze opvoeding, dan is dat iets waar we overheen zouden moeten stappen. Ook maak ik het maar zelden mee als predikant dat ik gevraagd word om te komen bij een zieke, dat de kerkraad het verzoek krijgt om te komen bij een ernstig zieke, om hem of haar te zalven met olie. De ziekenzalving. Wij kennen nauwelijks die praktijk van het zalven van zieke mensen met olie, terwijl het een teken is van de kracht van Gods geest die ons wil helpen in alle omstandigheden. Maar ik weet wel van andere collega NGK-predikanten dat vele van hen de ziekenzalving toepassen. De meeste NGK-predikanten hebben dat wel meegemaakt. Ik heb het zelf ook 10 keren in mijn loopbaan als predikant mogen doen. Maar 10 in 25 jaar, dat is natuurlijk niet zoveel. Wat is het wat ons weerhoudt om in situatie van moeite en verdriet en ziekte broeders en zusters te vragen om gebed en gezamenlijk te praktiseren wat hier in Jacobus 5 zo helder staat. Soms hoor ik van mensen, ook van leden van de gemeente, die allerlei therapieën en alternatieve geneeswijzen zoeken en coaches. En die tijdens een conferentie elders voor zich laten bidden. Dan zijn er soms rijen waar mensen moeten wachten om voor zich te laten bidden. Maar in ons eigen midden lijkt er veel verlegenheid te zijn om te vragen om open gebed in situaties van moeite. Dat heeft te maken, denk ik, ook met individualisme in onze samenleving. Het heeft te maken met een reserve en een moeite die wij hebben om ons hart voor elkaar te openen. En dat is jammer. Daarmee missen wij kansen. Dus laten we nog eens kijken wat er nou precies staat hier in Jacobus 5. Over dat gezamenlijke gebed en de kracht daarvan. Wij hebben al geconstateerd dat het hier gaat om gebed, gelovig, oprecht gebed tot God, vol vertrouwen, waarbij we echt alles in ons leven in de handen van de Heere God leggen. Want in Gods vaderarmen zijn wij geborgen in leven en sterven. Dat zeggen wij hier vaak en dat geloven wij ook. Ons gebed samen en ook de ziekenzalving vormen uitingen van dat vertrouwen, van dat geloof, levend geloof. Dat betekent dat dit niet alleen maar iets is voor supergeestelijke mensen, die het allemaal op de rit hebben, die nooit twijfelen. Er kwam ooit eens een vader van een hele zieke jongen bij de Heer Jezus. En de Heer Jezus zei, ja, maar geloof je wel? En toen zei die man, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Nou, met dat gebed moeten wij denk ik altijd tot God komen. Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Wij zijn ook maar zwakke mensen. En Jezus genas de zoon van die man. Het is ook niet zo dat bij de ziekenzalving wij alleen maar gericht zijn op genezing van zieken. Net zoals water van de doop en brood en wijn van het avondmaal ons niet ineens maken tot smetteloze, zondeloze mensen, zo verdwijnt door de olie van de ziekenzalving verdwijnen niet alle klachten en verdwijnen niet alle ziekte en twijfel en pijn. Maar water en brood en wijn en olie, hele gewone dingen uit ons alledaagse leven, kunnen wel door de Heere God gebruikt worden als dragers van zijn aanwezigheid en van zijn aanraking. Zichtbare tekenen, symbolen van Gods nabijheid. Olie is in de Bijbel van oudsher een teken van de aanwezigheid van Gods geest. In het Oude Testament werden koningen en profeten en priesters bij een aanstelling gezalfd met olie. De naam Christus of Messias, Christus is Grieks, Messias is Hebreeuws. En de Nederlandse vertaling van Christus en Messias is de gezalfde. De Heer Jezus was de gezalfde bij uitstek. Omdat hij volop de Heilige Geest had, gedoopt werd en de Heilige Geest ontving. In vroegere tijden was olie ook vaak een geneesmiddel. En in veel van onze geneesmiddelen zit ook nog het bestanddeel olie. De ziekenzalving is een tastbaar middel dat de Heere God geeft om twijfel en strijd te verlichten. Het kan leiden tot genezing, maar dat is lang niet altijd het geval. In mijn eerste gemeente vroeg een oudere dame erom. Ja, jullie kennen haar niet. Ze had tumoren. Dus gelovige dame, bij wie we ook die eerste alfa-cursus die we meegemaakt hebben gedaan. En ze werd erg ziek en ze is later ook gestorven. Maar we hebben met heel haar familie voor haar gebeden en haar gezalfd met olie. En het was een prachtige ervaring. 3 maanden later stierf ze in volle vrede. In mijn tweede gemeente was een jonge vrouw met nierproblemen. Ze had ook nog een gezin, ze wilde graag leven. Ze had 3 keer een niertransplantatie gehad. Maar het ging allemaal heel moeizaam. Het leven was een lijdensweg en ze was wanhopig door die constante bloedtransfusies en operaties. Maar door de zalving en door het gezamenlijk gebed kreeg ze een stuk vrede. En ik heb haar het flesje met olie gegeven daarna. En iedere keer wanneer ze zich weer beroerd voelde, dan rook ze de olie. En daarmee werd ze herinnerd aan de aanwezigheid van God. Dus lang niet altijd leidt de ziekenzalving tot genezing. Maar het kan wel. Wij hebben een almachtige God. En in de tijd van de Heere Jezus waren er ook veel genezingen. In het boek Handelingen lees je er ook over. Wij hebben wel een God die kan genezen. En dan niet alleen maar van ziekte, maar hij kan ook genezen van moedeloosheid. En van ongeloof. En van wanhoop. Hij kan genezen van ongeloof, van verbroken relaties. Zodat het weer goed komt tussen mensen. Hij kan genezen van de invloed van de boze in je leven. Zodat er meer vrede komt. Want Jezus is wel de grote heelmeester. De grote heelmeester, de grootste dokter. Je leest dat hier ook in Jacobus. Dat de Heer op het gelovig gebed de zieke kan, zal redden. Bid voor elkaar, dan zult u genezen, staat er in vers 16. Daarom beken elkaar uw zonde en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Het gelovig gebed zal de zieke redden. We hebben ooit de ziekenzalving hier in de gemeente toegepast bij een kinderloos echtpaar. Die al 10 jaar lang geen kindje konden krijgen. En vooral de vrouw was daar gewoon wanhopig over. Ik zal niet zeggen wie het is, maar ze hebben nu 3 kindertjes. Na 10 jaar kinderloos geweest te zijn. Mooi om dan met elkaar daar de hand van de Heere God in te erkennen, toch? De meeste mensen denken, de dokter die komt voor het lichaam. En de dominee die komt alleen voor de ziel en voor de geest van de mens. Vaak beleiden wij dat ziekte en gezondheid in de hand van God liggen. Maar als het erop aankomt, dan vertrouwen wij toch meer de dokter of de specialist in het ziekenhuis. Als die tegen de zieke zegt, nou, er is eigenlijk geen hoop meer. Je moet je klaarmaken, we kunnen niets meer voor je doen. Je moet je klaarmaken om te gaan sterven. Dan wordt dat ervaren als een doodsvonnis. Van God verwachten wij dan alleen nog maar troost en bijstand. Onze verwachtingen van de medische wereld zijn vandaag veel te hoog. Die kunnen ook niet alles. Een niet-gelovige dokter, die Spakenburg, zei een keer tegen mij, met die kerkmensen kan ik het nooit goed doen. Als ze beter worden, dan heeft God het gedaan. Als ze ziek blijven, dan zijn ze boos op mij en dan krijg ik de schuld. Ja, en dat is natuurlijk wel vaak zo. Maar in de rauwe werkelijkheid van ons alledaagse leven hebben wij zowel de medische wetenschap nodig als geestelijke bijstand. Want lichaam en ziel en geest zijn nauw met elkaar verweven. Dan kun je niet van elkaar scheiden. Wij overschatten vaak de dokter. Wij overschatten de politiek. Wij overschatten de wetenschap. En als er dan iets fout gaat, dan geven we die mensen de schuld. Terwijl die alleen maar kunnen aangeven waar de menselijke grenzen liggen. Wat we allemaal niet kunnen ook. Hè? En tegelijk, terwijl we aan de ene kant mensen overschatten, onderschatten wij aan de andere kant de Heere God, die de Almachtige is. Want voor hem is inderdaad niets onmogelijk. De Bijbel kent dus geen boedelscheiding tussen lichaam en geest. Maar ziet dat als één geheel. Jezus genas mensen naar geest en lichaam. Van zonde, maar ook van ziekte. Hij die onze maker is, hij weet meer van ons lichaam dan de knapste specialist of doktoren. Hij is het die ons leven in zijn hand heeft, die het leven geeft en die ook alleen recht heeft om het leven te nemen. En hij geeft ons uitzicht zelfs over de grenzen van dit aardse leven heen naar eeuwig leven. Jezus is daartoe de deur. En daarom mogen wij bidden om lichamelijke genezing, maar ook om geloof en moed en vrede en heling in ons hart. Maar juist bij ernstige ziekte is het dan belangrijk om ook andere mensen daarbij te betrekken. Want iemand die ernstig verzwakt is, die kan soms gewoon niet elder meer denken en die kan soms ook niet meer bidden. Die heeft nog nauwelijks de energie en de kracht om zich te richten op andere mensen of op de Heere God. Daar heb je anderen bij nodig. Opvallend is daarom de drieslag in Jacobus 5 vanaf vers 13. Hij zegt, als een van u het moeilijk heeft, laat die bidden. Is die vrolijk, laat die een loflied zingen. Laat iemand die ziek is, En dan staat er niet, laat iemand die ziek is bidden. Nee, laat iemand die ziek is de oudste van de gemeente bij zich roepen. En laat ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Een ernstig zieke, die moet je het zoeken naar de nabijheid van de Heere God niet alleen laten doen. Die moet daarbij geholpen worden. Gezamenlijk gebed met leiders van de gemeente wordt hier helder aanbevolen. En zijn wij dus hier niet iets kwijtgeraakt wat in het woord van God heel helder wordt aanbevolen? Dit hoort bij het evangelie van Jezus. Laten wij geen goddelijke bronnen van troost en kracht onbenut, vraag ik mij af. Wanneer ik persoonlijk ernstig ziek zou worden, dan zou ik zeker de oudsten van de gemeente, de ouderlingen van de gemeente, pastorale mensen in de gemeente roepen om samen met vrienden en familie voor me te bidden en me te zalven met olie. Ik heb daar veel kracht van zien uitgaan. Die olie heeft op zich geen magische kracht. Die olie betekent eigenlijk niks. Net zo min als het water van de doop of brood en wijn bij het avondmaal. Olie staat symbool voor de Heilige Geest en voor de genade en de vrede van Christus, onze levende koning. En die genade en vrede, die heb je hard nodig wanneer je heel ziek bent. En dit praktische Bijbelse advies van Jacobus komt dan ook uit een pastoraal hart. Jacobus is een herder. Hij wil als herder alles wel doen om je te helpen. En dat wil je ook graag wanneer je bij een ziekbed staat en wanneer een geliefd gemeentelid ernstig lijdt. Je wil eigenlijk alles doen wat je maar kunt. En je voelt je vaak zo machteloos. Maar net zoals een dokter alle medicijnen en alle behandelmethodes uit de kast haalt om een zieke te helpen, zo is dit ook iets wat de Heere God ons aanreikt in onze gereedschapskist. Als methode om elkaar te helpen, elkaar bij te staan. Stel je nou eens voor dat er een timmerman bij je thuis zou komen die zou zeggen, nou, ik gebruik alle gereedschappen, maar een zaag of een hamer, nee, die wil ik niet gebruiken. Daar kan hekel aan. Nou, die man is gewoon minder effectief in zijn werk. Zo laten wij in de kerk soms gereedschap dat de Heere God ons aanreikt onbenut. Wanneer wij de ziekenzalving links laten liggen, geloof ik. Want de Heere God legt het heel helder in onze gereedschapskist. Ik heb het dus als predikant een tiental keren mogen praktiseren, zowel bij jonge als bij oudere mensen. Bij ernstig doodzieke mensen, maar ook bij mensen met chronisch langdurige klachten, bij kinderloosheid en bij depressie. En altijd was het bemoedigend en altijd was het troostvol. En altijd kwam daardoor iets tastbaar, zichtbaar van de vrede van God in ons midden. In een kleine huiselijke kring met een paar goede vrienden en familieleden en gemeenteleden. Je begint met een lied dat door de zieke is gekozen. Een dierbaar lied, zoals bijvoorbeeld De Heer is mijn herder, wat we net zongen. Of Psalm 103, hè? Van die liederen die verankerd zitten vaak in de harten van mensen. Maar het kan ook een moderner lied zijn, als dat jouw lied is. Je begint met een lied, dan bid je op de leiding van de Heilige Geest, zoals we dat ook hier in de dienst doen. Je leest wat uit de Bijbel, bijvoorbeeld dat Jacobus of een ander dierbaar een Bijbelgedeelte. Je legt kort uit wat de ziekenzalving is en ook wat het niet is en wat je er niet van moet verwachten. Ook van de mensen die aanwezig zijn, waarbij vaak ook mensen zijn, familieleden, die niet meer geloven. En die denken, wat is dit voor hocus pocus? Dat moet je even goed uitleggen. En dan wordt de zieke gezalfd met olie en bij naam genoemd bij God. En die gaat er met z'n allen omheen staan. En dan is er een kringgebed waarbij verschillende mensen bidden voor de zieken. En daarna zing je nog een lied en dan is er koffie. En dat is eigenlijk alles. Het is helemaal niet vreselijk dramatisch of zo. Het is ook een warm, intiem samen zijn. Ik zou u willen aanbevelen, wanneer je ernstig ziek bent, om dit ook eens te gaan doen. Om dit te praktiseren. Ik was altijd al van plan hier nog eens een keer over te preken. Dat is ook een van de redenen waarom ik nu uit het Bijbelboek Jacobus preek. Maar niet de enige, want er staat veel meer in. Jacobus 5 zegt, Laat iemand die ziek is de oudste van de gemeente bij zich roepen. Laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. De ziekendalving gebeurt in de naam van de Heer, namens hem. Laat de zalving gebeuren met de zekerheid dat de Heere God, dat de Heer Jezus erbij is. In die ziekenkamer. Zoals olie lekker ruikt en heel die kamer vervult. Zo komt er in die ziekenkamer de geur van Christus. In een ziekenkamer waar vaak ook allerlei geurtjes zijn die niet zo lekker zijn, komt de geur van Christus. En een vrouw die ernstig ziek was en zei, oh wat vind ik dit lekker. En ik heb haar dat flesje gegeven, zodat ze steeds van iets weer kon ruiken, was lavendel, kon ruiken. Iets van de aanwezigheid van de Heere God, een blijvende herinnering. In vers 15 en 16 wordt het ook in verband gebracht met het beleiden van zonde. Daarom beken elkaar uw zonde en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardig is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Conflicten en zonden in ons leven kunnen zorgen voor blokkades, waardoor we niet recht kunnen staan tegenover de Heere God en tegenover andere mensen. Het kan zijn dat er blokkades zijn in onze omgang met de Heere God, zodat zijn genezende genade niet volop kan stromen. De diepste genezing die wij nodig hebben is niet alleen maar lichamelijk, is niet alleen van ons lichaam, maar is ook geestelijk. Is ook over ons hart. De Heer Jezus kwam om onze ziekten op zich te nemen, zegt Jesaja. Maar dat betekent ook onze zonde schuld. En dan wordt hier niet bedoeld dat de zieke nou ziek is geworden vanwege zijn zonde. Dat hij vanwege de ziekte gestraft wordt. Er staat ook niet dat zonde de oorzaak van de ziekte is. De Heer Jezus die wees dat beslist af. Zonde komt hier aan de orde omdat ziekte een aanleiding is om jezelf te onderzoeken. Om je af te vragen of je wel recht voor God staat. Of er geen dingen zijn die opgeruimd moeten worden en die rechtgezet moeten worden in de relaties met andere mensen. En dan valt er vaak wel wat te beleiden. Door de zieke zelf en ook door de mensen die er omheen staan. En dat kan heel bevrijdend en heel helend zijn. En zo kan een ziekteproces en een ziekbed ook een tijd zijn van geestelijke groei. Erkenning van zonde maakt de weg vrij voor vergeving, voor vrede, voor harmonie en brengt zo genezing van onrust en van twijfel en van verbroken relaties. Een periode van ziekte kan dus ook je geloof verdiepen. En dat is ook wat wij voor elkaar moeten bidden, denk ik, in tijden van ernstige ziekte. Dat die ander daardoor ook de dingen leert die de Heere God hem wil leren. Dat wij daardoor dichter bij de Heere God mogen komen, meer op hem gaan vertrouwen. Daarmee kent het avondmaal ook parallellen met het avondmaal. Want bij het avondmaal onderzoeken wij ons ook hart, ook ons hart. En verlangen recht tegenover elkaar te staan. En dan staat hier de belofte, het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. De vorige Bijbelvertaling vond ik eigenlijk mooi, daar stond het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Dat vind ik een prachtige belofte. Dat betekent niet dat zulke rechtvaardigen, dat perfecte zondeloze mensen zijn. Het zijn mensen die met hun zonden en gebreken komen naar de voet van het kruis en daar die last neerleggen. Niemand van ons is zonder gebreken. Wij komen allemaal als gebrekkige, zondige mensjes. Wij leven van de genadige vergeving van de Heere Jezus. Een rechtvaardig mens is alleen gerechtvaardig dankzij het kruis, dankzij het offer van de Heere Jezus. Maar als we daarop volledig vertrouwen, dan mag je jezelf, zoals de Bijbel doet, een heilige noemen, een geheiligde of een rechtvaardige. Dan mag je weten dat de Heer Jezus voor ons de levende weg is naar de Vader. Dat de weg open is en dat wij vrijmoedig alles in zijn handen mogen leggen. En dat besef, dat wij zo gerechtvaardigd zijn, en dat de weg naar God open is, dat besef, dat geeft vrede. Dat geeft rust. Vooral als je het einde van je leven bereikt en als je weet dat je de Heere God gaat ontmoeten. En zo wijst Jacobus 5 ons vandaag de weg. de weg in alle omstandigheden. In goede tijden, maar ook in zware, moeilijke tijden. In gezondheid en ziekte, in leven en sterven, mogen wij alles van de Heere God verwachten. Ik hoop dat het ons zal stimuleren om nog meer onze noden ook samen bij de Heere God te brengen. Schroom niet om ons als predikanten daarop aan te spreken, erover te vragen, persoonlijk over door te praten als je daar vragen over hebt. En laten wij bidden met elkaar, voor elkaar, maar ook met elkaar, zodat we nog meer de nabijheid van de Heere God mogen ervaren in goede dagen, maar vooral ook in de crisistijden waar we middenin zitten. Amen.